Gemeente, we hebben voor u de volgende afkondigingen. Op zondag 25 november is op 88-jarige leeftijd overleden de heer M. Hartveld. Hij woonde de laatste jaren van zijn leven in Zonneburg aan de Ravenswaard. Zijn begrafenis heeft afgelopen vrijdag reeds plaatsgevonden. Broeder de Reus heeft zijn benoeming tot diaken niet kunnen aanvaarden. We zijn wel verheugd dat na broeder Van der Blom ook de broeders G. Schaap en M. A. Schaap hun benoeming tot respectievelijk ouderling kerkrentmeester en jeugdouderling wel hebben mogen aanvaarden. De gemeente krijgt 1 week de tijd om eventuele bezwaren tegen belijdenis en of levenswandel schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij de scriba. Tevens maken wij u bekend dat de klasjes dispensatie heeft verleend aan de broeders Van den Berg, Robel en Tim. Zij zullen derhalve worden herbevestigd in hun ambt. In verband met de viering van het heilig avondmaal volgende week zondagmorgen zal het Deo Volente dinsdag 4 december tussen 7:30 en 7:30 Centura Morum worden gehouden in de consistorie. Dan attenderen wij u nu al op u volgende week maandagavond, dat is 10 december, tussen 7 en 8 uur, weer uw gave kunt geven voor de kerstpakketten die we gaan uitdelen aan mensen die het minder hebben dan wij. Dat kan in natura met boodschappen, maar ook in contanten. Meer informatie staat in en om. Er wordt in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal zal voorgaan onze wijkpredikant dominee Verkampen. Namens de kerkenraad wensen we u allen en die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 139, vers 1. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En ook vers 14, doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer. Psalm 139, vers 1 en vers 14. We doen uw belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit Psalm 119, vers 13. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof, ai zie mijn nood. Psalm 119, vers 13. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de 3e dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Wij openen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament en wij lezen Romeinen 14, vers 1 tot en met 13. Romeinen 14, vers 1 tot en met 13. Waarboven staat in mijn Bijbel de verdraagzaamheid jegens de zwakken in het geloof. Degenen nu die zwak zijn in het geloof, neem ze aan, maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Die daar eet, verachte hem niet die niet eet. En die niet eet, oordele hem niet die daar eet, want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt zijn eigen heer. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. En iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar de Heere, en die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar de Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God. Want niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want het zij dat wij leven de Heere. Het zij dat wij sterven de Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en weder levend geworden, opdat hij beiden over doden en levenden heersen zou. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf gode rekenschap geven. Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeelt dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Tot zover de schriftlezing. Het is vandaag de eerste advent, maar het is vanavond ook voorbereiding op het heilig avondmaal. En wij zijn gewend om het heilig avondmaalsformulier in de voorbereidingspreek stukje bij beetje te overdenken. En daarom wil ik nu ook met u een klein stukje lezen uit het formulier. En dan begin ik te lezen bij opdat wij nu tot onze troost. Opdat wij nu tot onze troost des Heeren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonde alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Dat stukje willen we dan in de preek gaan overdenken. Tot zover. Wij gedenken in de voorbedende dankzegging, de dankzegging voor Giovanni van Beek. We hebben er vorige week voor gebeden. Zware hersenoperatie, het is wonderwel goed gegaan en hij mag alweer thuis zijn. Dankzegging ook voor Irma Robel, die vorige week zondag op weg naar de kerk een auto-ongeluk heeft gehad. Ze heeft nu wel veel pijn, maar ze mag thuis zijn. Dankzegging ook William, die wonderlijk ook gespaard is gebleven, die auto zat. En voor de rest doen wij ook voorbeden voor alle rouwdragenden. Zullen we samen bidden om Gods zegen? O Heere, almachtige en barmhartige God in de hemel. Het is op deze zondagmiddag dat wij bij elkaar mogen komen in uw huis. Ruwe stormen mogen woeden om ons heen. Deze onstuimige middag in de natuur. Dat we mogen samenkomen, Heere, rondom uw woord. En dat wij dan vanmiddag, o God, van uw oren mogen krijgen... om niet alleen de wind en het vuur en de donder en het oordeel, maar vooral het zuizen van de zachte stilte van uw genade te mogen horen. Heere, wij willen u danken dat er een plek is waar we tot rust mogen komen. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. En Heere, wij willen u danken dat het die prediking van de verzoening in de Heere Jezus Christus, die u voor zondaren hebt bereid, dat dat nog steeds mag worden uitgebazuind. Dat uw dienaars de bazuin van het evangelie aan de mond mogen zetten en het mogen uitroepen. Dat u een genadig God bent in de zoon van uw liefde. En dat u rebellen, zondaars, mensen die zich verzetten, roept om te stoppen met hun ongeloof. Te stoppen met hun verzet. En zich over te geven aan u. O Heere God, u hebt ons geschapen. Maar wij hebben ons van u afgescheiden door onze zondeval. En we lezen dat in uw woord. Maar als wij van u zelf kennis krijgen, dan moeten we dat zo met smart gaan beamen. Heere, alles schreeuwt naar de wereld. En er is nou niets in mijn hart dat nou schreeuwt naar u. Wij doen ons best, maar we houden God voor het allerlest. Heere Jezus, wat een wonder dat eerst advent is. En dat we dan weer aan mogen denken dat, hoewel God ons geschapen heeft, goed. Hoewel wij ons hebben gescheiden van u, afgescheiden. Dat u uit eigen initiatief, uit vrije gunst die u bewoog, dat u gekomen bent. Niemand vroeg naar u. Niemand zei, nu zij willen komen, Jezus, lieve Heer. Maar u kwam uit uzelf. En u kwam om zalig te maken op aard. Om te zoeken naar datgene wat verloren was. En om ze te zaligen. Om naar ze toe te gaan en om ze het gelukkig te maken. Om ze te redden. Die om ons te redden de hemel verliet. En Heren, dan mogen wij er ook volgende week weer aan denken als u dat geeft. Wat voor een diepe gang u moest gaan. Niet alleen van de hemel naar de aarde, maar ook van de aarde tot zelfs onder de aarde. En zij hebben u gelegd in een graf. O Heere, wij komen tot u en bidden u om de Heilige Geest, dat deze dingen levend mogen worden voor ons. Dat we net als een Hiskia mogen zeggen, bij deze dingen leeft men. En bij deze dingen is het leven van mijn geest. Dat gaat nou dagelijks met me mee. Daar kom ik niet vanaf. Dat is nou mijn eten en mijn drinken. Die dingen van u en van uw koninkrijk. En van de zoon van uw liefde. Heren, wij komen tot u om u te danken. Dat u naar mensen omziet die niet naar u omzien. En tegelijkertijd willen we u bidden of u het geloof, Heren, wil werken waar het niet is. En dat u het zwakke geloof ook wil versterken waar u dat hebt gewerkt. En dat we dan ook volgende week dieper mogen leren verstaan wat het nou betekent te leven als gelovige bij de gratie Gods. Heren, wij komen tot u om alle hulp en kracht aan u te vragen. Wij zingen in een van de psalmen, doe aan mij een teken ten goede. Opdat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. En dan mag volgende week dat teken weer staan aangericht. Uw tafel staan aangericht. Dat teken weer worden gezien. Heren, wij verlangen zo vaak een tekentje boven het teken. een extraatje, terwijl u het teken gegeven hebt in woord, in sacrament. U komt tot ons niet alleen maar door de prediking. U hebt niet alleen wat voor ons oor, maar ook voor ons oog en voor onze hand en voor onze mond, dat we mogen proeven en tasten en zien het heil van u. Doe aan mij een teken ten goede. Volgende week, Heere, laat uw teken weer zien van uw hartelijke liefde en trouw. En Heere, mag het dan ook zo zijn dat we door het geloof dat niet dood is, maar door het levende geloof ook mogen bevinden en ervaren dat gij ons troost en ons bevrijdt en verblijdt. Door dat teken wat ons predikt, wat ons laat zien wat nou de Heere Jezus heeft gedaan. Zijn zoen- en kruisverdiensten, die volkomen verzoening. Heere, wij dragen ook elkaar aan u op. Wij willen u danken voor uw bewarende hand. U gaat soms wegen die zo diep zijn. Zo anders dan onze wegen. Danken voor Giovanni. Hij mocht wonderlijk wel door de operatie heen komen en weer thuis zijn bij zijn vriendin. U hebt gebeden verhoord, Heere, op een wonderlijke manier. U bent met hem bezig, dat geloven we. En Heere, geef dat ze samen rust mogen vinden bij u. Dat ze van zoekers ook vinders mogen worden. Van zoekers zangers mogen worden, van het heil ook voor hen bereid. En dat ze vanuit dat heil ook mogen komen tot de heiliging van hun leven aan u alleen. Heere, wij willen u ook danken voor uw bewarende hand. Denk aan het ongeluk vorige week met Irma in de auto, hun zoontje. William, u hebt hem zo gespaard, maar aan de andere kant was het zo ingrijpend ook. De operatie aan de hand, de pijn die ze nog heeft. En dan willen we in het bijzonder voor haar bidden en voor de man en voor hun beide kindjes, de kleine baby. Heere, uw wegen zijn hoger dan onze wegen en uw gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En toch, we hebben het samen nog mogen lezen. U plaagt en bedroeft de mensenkinderen niet van harte, maar als u bedroeft, dan zult u ook ontfermen naar de grootheid van uw goede tieren heen. En zo willen we hen aan u opdragen. Ook heel praktisch in de komende weken. Heren, dat we ook als gemeente om hen heen mogen staan. Dat doen we ook al. Dat mogen ze ook ervaren. Dank u wel daarvoor. Heren, wilt u nog uitkomst geven? Nog opbeuren? En geef dat het alles nog mag medewerken ten goede. Zo willen we ook aan u opdragen de rouwdragenden. In deze decembermaand gaan onze gedachten terug. In het afgelopen jaar hebben we moeten verliezen aan geliefden. Ook de afgelopen week, Heren, waren er onder ons die hebben gestaan bij het graf. Die moesten staan om te condoleren. Heren, soms kan er in één jaar zoveel gebeuren dat je niet één, maar zelfs twee geliefden moet verliezen. Een moeder en een vader. En daar zat maar 4 maanden tijd tussen bij de familie Hartveld. En Heren, dan willen we u ook bidden om ondersteuning. U bent een vader der wezen. Een akelige naam als je wees genoemd moet worden, omdat je geen vader en geen moeder meer hebt. Maar Heren, mag het dan ook worden ervaren wat Psalm 27 zegt, zingt. Door de tranen heen, want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, omdat ze overleden zijn. De Heere is groot en goed. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Heere, zo willen we ook deze avond aan u opdragen. Gedenk ons naar de rijkdom van uw genade in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 52, vers 6 en 7. Maar ik zal als de olijfboom groeien en mijn God u zal ik eeuwig loven. 52, 6 en 7. Gemeente, ik zet me over de preek voor vanavond. De voorbereiding op de avondmaalsviering. De voorbereiding op de avondmaalsviering. Een drietal gedachten. Ten eerste gaan we letten op de bedoeling. Er staat in dat stukje wat ik gelezen heb uit het formulier, opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden. De bedoeling van de viering is tot vertroosting. Ten tweede gaan we letten op de zelfbeproeving. Er staat, daar is ons voor alle dingen van noden, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten derde gaan we letten op de driedeling. Er staat, de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, ten tweede en ten derde. De voorbereiding op de avondmaalsviering. We letten allereerst op de bedoeling. Ten tweede op de zelfbeproeving en ten derde op de driedeling. Gemeente, als we letten op de avondmaalsviering zo in de kerk, vooral in onze gereformeerde gezindten in de loop van de eeuwen, in de traditie, dan zien wij dat de avondmaalsviering door de gemeente gekenmerkt wordt door twee motieven. En dat is de vermaning en de bemoediging. Alle twee zie je terug in de Bijbel en zie je ook terug in het kerkelijk leven. De vermaning, de tucht van het woord. En daarom hebben we censura morum bijvoorbeeld. Als er iets is waar u niet uitkomt, dat je zegt dat verhindert mij. Of er is iets tussen een broeder en een zuster en je hebt proberen te praten, maar dat lukte niet. En je komt er niet uit en zo kunnen we toch eigenlijk niet aan de tafel. Nou, dan moet je naar censura morum. Dingen die moeten worden opgeruimd, uit de weg worden geruimd. De tucht van het woord. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in het avondmaalsformulier. Waar het vingertje wordt opgeheven. En mensen worden afgehouden, terug worden gewezen. Die zich met een aantal ergerlijke zonden bezighouden. En daar niet mee willen breken. Allen die deze navolgende zonde daarin leven en dat weigeren op te geven. Die worden zich vermaand zich van de tafel des Heren te onthouden. De vermaning heeft een plaats rondom het avondmaal. Maar ook de bemoediging, dat is de andere kant. De ondersteuning van de zwakken in het geloof. De kleintjes in de genade. De bezwaarde harten van de gelovigen om ze op te beuren. Om ze een hart onder de riem te steken. Dat is de bemoediging. Alle twee, vermaning. Het vingertje wordt opgeheven, een waarschuwing. Maar ook een bemoediging, een wenkende hand. En die twee gemeenten moeten we bij elkaar houden. Als je er eentje gaat over belichten, dan gaat het mis. Als je eenzijdig wordt, dan wordt het een gevaar, een klip waar je op stuk kan slaan. En dat is ook in de loop van de kerkgeschiedenis gebeurd. Kijk, er zijn gemeenten, en ik hoef u niets te vertellen hier in de Maranatenkerk. Er zijn gemeenten geweest in de afgelopen jaren waarin te veel en te eenzijdig de nadruk lag op de vermaning, dat opgeheven vingertje. En dat leidt tot de beruchte avondmaalsmijding. Misschien zijn er, ik weet het eigenlijk wel zeker, er zijn er die aan hun jonge jaren terugdenken. En zeggen, ja, als het dan weer voorbereiding was en het was avondmaalsbediening, ja. Mag je aangaan? Nee, natuurlijk niet. Dat is niet voor normale, gewone mensen. Dat is alleen maar voor mensen die bijzonder zijn en die iets bijzonders hebben meegemaakt voor het volk van God. En voor bekeerde mensen. En dan zag je vaak maar één tafel met een paar avondmaalgangers. En dat waren dan mensen die bijzonder waren doorgeleid en verzekerd en ingeleid in de geloofsstukken. Het avondmaal was eigenlijk maar een aanhangsel. Dat was niet voor u, voor jou. Het was eigenlijk gewoon standaard afblijven. En liefst, omdat de dienst al lang duurde, liefst ook maar gewoon thuis blijven op die zondagmorgen. Volle avondmaalstafels, dat was eigenlijk niet in uw gedachten. En als het zo was, dan voelde u zich daar ongelukkig bij, want dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Dat was verdacht. De nadruk lag zo op die ernst, zodat er een bepaalde somberte kwam. Herkent u dat nog een beetje van vroeger? Dat er vaak een grafstemming heerste als er avondmaal was. Die bittere dood. De klemtoon die lag zo op de heiligheid, dat u eigenlijk naar huis ging met gevoelens van onmacht en onbekeerlijkheid en onwaardigheid. Dat is voor mij zeker niet. Er zijn zelfs sommigen die daar wonden hebben opgelopen hier van binnen. Vanwege zo'n wettische voorbereiding, zo'n wettische avondmaalsbediening. Nou, dan ga je dus aan de ene kant rol je van de dijk af. Dan leg je te veel de nadruk op die vermaning. Maar de andere kant is, en misschien leven we daar nu een klein beetje in, dat je ook de bemoediging en de ondersteuning kan overbelichten. En als ik dan vraag van, ja, mag je afblijven van het avondmaal? Dan zeg ik, nee, natuurlijk niet. Maar je moet er gehoorzaam zijn. Je moet gewoon gehoorzamen, want Jezus zegt, komt. En dan zou je zich ongelukkig voelen, al zou er maar één tafel zijn, al zouden er maar enkele aangaan. Dan zeg ik, ja, dat kan toch helemaal niet. En het mag er ook wel een beetje vrolijk zijn. Het is toch de voorproef van de bruiloft van het lam? Dan mag er ook wel meer muziek zijn en vrolijkheid bij dit avondmaal. Er staat toch in de Bijbel dat ze bij elkaar kwamen in handelingen met eenvoud en met gejubel. Nou, we mogen wat dat betreft best wel weer jubelen als het avondmaal is. Kijk je uit dat je niet aan de andere kant van de dijk valt? In de voorbereidingspreek kwam ik een citaat tegen van Spurgeon in zijn tijd, 19e eeuw. Weet je wat hij zegt? Want wat dat betreft is er niks menselijks ons vreemd. Hij zegt, ik denk niet dat er nu meer vromen zijn dan vroeger in de tijd van de Puritijnen. De Engelse godgeleerden die leefden in de tijd van vervolging en zo. Zegt, nu zijn er niet meer. Zegt, de kwantiteit is vermenigvuldigd, maar de kwaliteit is verminderd. Zegt, ten tijde van de Puritijnen was de stroom van genade een hele diepe. Ja, sommige godvrezenden, gelet op hun toewijding en op de vele uren dat ze in gebed waren, die leken wel net zoveel genade te hebben als 100 van ons. Hij zegt, nu zijn de oevers doorbroken en de weilanden ondergelopen. Terwijl de oppervlakte is vergroot, vrees ik dat de diepte erg is verminderd. Einde citaat. Dat is wat. Terwijl de oppervlakte is vergroot, de tafels, de eerste, de tweede, de derde, misschien nog een vierde tafel en allemaal avondmaal. De oppervlakte is vergroot, maar de diepte sterk verminderd. Zou dat nou ook voor ons gelden? Ik ga nog een ander iemand aanhalen. Een Nederlandse predikant. Jaren geleden, dominee W. vroeg in de wei. Ouderen hebben hem ongetwijfeld gekend. Voorthuizen. Nou, 10 jaar geleden, 1997, kwam er een boek waarin emeriti predikanten werden geïnterviewd. Ik geloof dat dominee Korenvaar er ook nog in staat. Dat boek heet Levenslang Leerling. En daarin spreekt de dominee Wevroeg in de wei over het heilig avondmaal in zijn eerste gemeente destijds. En dat was de gemeente Zegveld. Toen zegt hij dit. Daar hebben wij indrukwekkende heilig avondmaalsvieringen gehad. In de week van voorbereiding lag er beslag op de gemeente. Men was ermee bezig en daar werd mee geworsteld. Hij zegt, nu overkomt het mij wel eens dat ik op vrijdag tegen iemand zeg, joh, hoe staat het er nou voor, want het is zondagavondmaal. Dat ja, oh ja, dat is waar ook, die avondmaal, oh ja. Helemaal niet meer stilgestaan. Nou ja, dan maar eventjes nog even wat lezen en dan is het weer goed voor zondag. Hij zegt dominee vroeg in de wei. Hij zegt, de tafels worden voller en de avonddiensten worden leger. Hij zegt, je kunt te gemakkelijk afblijven, maar ook te gemakkelijk aangaan. Zo. Vermaning en bemoediging. Die moeten we bij elkaar houden. En niet het ene uitspelen tegenover het ander. Gemeente, als ik de Bijbel goed begrepen heb en gelezen heb, ten diepste zie je bij de Bijbelse vromen, de kinderen van God, de ware Christgelovigen, daar zie je een diep ontzag voor de heilige en de o zo nabije God. Alle twee, heilig en tot onze vreugd ook zo nabij. Een diep ontzag. Weet je hoe ze dat noemen? Dat noemt de Bijbel de vrezen des Heren. Die kinderlijke liefde, maar ook dat die diepe eerbied, alle twee. De Heren ootmoedig vrezen. Het lijkt zo ouderwets. Wij hebben het tegenwoordig meer over, hou je van de Heer? Nou, als je van de Heer houdt, dan zit wel snor. Mensen, nou een beetje karikatuur, maar toch. Die vrezen des Heren, dat is wel een diepe Bijbelse notie. En daar zit in het liefhebben van de Heren. Jazeker, maar ook, de Heren doet barmhartigheid aan duizenden degenen die hem liefhebben. En, dubbele punt, zijn geboden onderhouden. Vrezen des Heren, dat heeft te maken met het liefhebben van de Heren. En de eerbied en de gehoorzaamheid. De verwondering over het heil dat de Heere schenkt. En de vreugde om wat volstrekt niet vanzelf is. En volstrekt niet vanzelfsprekend is. Nou, de eerste gedachte was tot onze troost. Dat was de bedoeling. Gemeente, we hebben een aantal keren al nagedacht over dat formulier. Zo, paragraaf, pericoop voor pericoop. En we hebben gezien dat het begon met die Bijbelse inzetting. Hoort aan de woorden van de inzetting, van het heilige avondmaal. En toen werd er 1 Korinthe 11 geciteerd. Het begint met Bijbelse woorden, met de woorden van de inzetting. En nou zien we wat de bedoeling is van dat avondmaal. De allereerste bedoeling, die hebben we al gezien, dat is natuurlijk tot zijn gedachtenis. Dat zegt de Heer Jezus zelf, doe dit tot mijn gedachtenis. De rechtvaardige, de gedachtenis van de rechtvaardige die stierf voor onrechtvaardigen, om ons bij God te brengen. De gedachtenis aan hem zal tot zegen zijn. Maar hier zien we dan een volgende bedoeling. Dat is tot onze troost, dat vind ik zo mooi. Er staat niet tot onze schrik, tot onze afschrikking. He, dan rol je weer over die, dan ga je weer die ene kant te veel op. Als je zo de heiligheid benadrukt dat de troost uit het oog verloren wordt. Ja, dan ga je over de schreef tot onze troost. Het is niet de bedoeling dat we angst gaan aankweken voor het avondmaal. Tot onze troost. Eerste advent. Eerste advent. Weet je, het heeft te maken ook met het avondmaal volgende week. Verzoening. Zover het oosten verwijderd is van het, zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan. Dat is een gouden ader door de hele schrift. Evangelie wil zeggen troost. Eerste advent, we zingen, o mocht ik uw troost ervaren. Doe intocht, Heer, in mijn gemoed. Degene die het avondmaalformulier heeft opgesteld is Olevianus geweest. Nou, Olevianus was ook de opsteller van de catechismus. En ook in de catechismus, waar begint hij mee, kinderen? Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Gaat het ook al over dat kernwoord, troost. Dat ik nou niet meer van mezelf, maar dat ik het eigendom van Christus mag zijn, die betaald heeft met zijn bloed voor al mijn zware, zwarte zonden. Troost. En ook het doopformulier, daar komt het ook weer terug. Je ziet, het is wel eens genoemd de kern van het gereformeerde beleiden. Troost. De catechismus in het avondmaalsformulier, maar ook in het doopformulier. Laten wij dan tot Gods eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente zijn heilige naam aanroepen. Zo staat er dan in het doopformulier. Troost. Dat is de bedoeling. Heerlijk dat dat er staat. Pastoraal formulier. Tweede gedachte, de zelfbeproeving. Dan staat er dat wij ons dan tevoren, voor alle dingen is het nodig ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Opdat wij tot onze troost aan het avondmaal mogen deelnemen, is het nodig dat we ons recht beproeven. Vooraf. Tevoren staat er. Dat wil zeggen voorafgaande aan het heilig avondmaal. De voorbereidingsspreek vanavond en de voorbereidingsweek tot aan de avondmaal zondag. Dat wij ons recht zouden beproeven. Voorbereiden heet dat. Een goede voorbereiding is het halve feest. En als u zich niet voorbereidt, dan dreigt het feest volgende week een fiasco te worden. Het is een slecht teken als je, net als wat dominee vroeg in de wei, als je nou iemand tegenkomt. Je hebt het zo druk, zeker deze week met Sinterklaas en zo. En al die cadeautjes en alles opruimen en dan alles weer. En van alles doen, druk altijd december. En dat je nou zaterdagavond zegt, oh ja, morgen is avondmaal. Morgen is avondmaal. Ja. Ik ben wel erg moe eigenlijk, maar nou, ik zal nog wel een stukje extra lezen uit de schrift of uit een boekje of zo. En nou ja, dat is dan uw voorbereiding. Mensen, dan wordt het een fiasco volgende week, echt. Een goede voorbereiding is het halve feest. Hoor ik iemand zeggen, is dat nou nodig? Is dat nou nodig? Je moet er eigenlijk elke dag voorbereid zijn. Oh ja, ben je dat dan? Nou, de praktijk. Hoor jij tot die puriteinen die uren in het gebed zijn? Je kan wel eens wel zeggen, dat je elke dag voorbereid moet zijn. Maar hoe leeft dat nou bij je? Uren in het gebed, wij tellen de minuten, mensen. Als je 10 minuten op je knieën ligt, is dat al heel veel. Nee, ik ben blij dat er een voorbereiding is, weet je dat? Om jezelf en elkaar weer eens op te scherpen en elkaar toe te roepen. Komt, zoals de Bijbel het zegt, klaagliederen, komt, laten wij onszelf onderzoeken en onze wegen doorzoeken en laten we wederkeren tot de Heere. Als je ja zegt met de belijdenis, dan is er een half jaar aan voorbereiding aan vooraf gegaan. Categorisatie. Als je doopt, dan is er ook een doopzitting een hele avond aan voorafgegaan als voorbereiding. Zou het dan niet goed zijn? Is bijbels. Wou je zeggen dat onbijbels is dan? Klaagliederen. Wat dacht u van 2 Korinthe 13? Waarin Paulus zegt, laten wij onszelf beproeven en onderzoeken of gij in het geloof zijt. Of Christus in u is. Want zo niet, dan bent u verwerpelijk. Dat zijn teksten. Laten wij onszelf onderzoeken of gij in het geloof zijt. Jawel, want het avondmaal is alleen voor gelovigen. Ben ik nou in dat geloof? Is Christus nou niet in die Bijbel? Dat geloof ik wel. Is Christus nou in de hemel? Dat geloof ik ook. Maar is die nou mijn hart? Of Christus in u is? Anders ben je verwerpelijk. Dat zijn toch scherpe teksten. Kijk, het mooiste voorbeeld vind ik altijd van de Joden. He, als die het Pascha gingen vieren, het oud-testamentische Pascha, het bloed van het lammetje, dat verlossing bracht. Natuurlijk een afschaduwing van het avondmaal. Dan moesten de Joden op Gods bevel tevoren een grote schoonmaak houden. Dan moest al het zuurdeeg het huis uit. Gemeente, dat zuurdeeg is een beeld van boosheid en slechtheid. En datgene wat blokkades kunnen zijn tussen God en uw hart. Of tussen u en uw medebroeder en zuster. Dat moet opgeruimd worden. Tussen de voorbereidingszondag en de avondmaalzondag volgende week. Weet je wat daartussen ligt? De zelfbeproeving. Dat is voorbereiding, de zelfbeproeving. Is het nodig dat wij ons tevoren recht beproeven? He, dus je bent er niet zomaar klaar mee door te zeggen, ik heb belijdenis gedaan en van de kerkraad mag het nou en zo. En ja, omdat ik belijdenis gedaan heb, mag ik volgende week aan het avondmaal. Nee, dan sla je wat over. Dan sla je dit over, dat er tussen elke voorbereidingszondag en elke avondmaalzondag, daar ligt de zelfbeproeving. En wat is dat dan, die zelfbeproeving? Wegruimen wat tot een gezegende avondmaalsviering een verhindering kan zijn. Weet je, er staat in de schrift, de mens beproeft zichzelf. En dan wil dat niet zeggen dat je dan, je moet gaan afvragen van, ga ik nou wel of niet aan?
Ga ik nou wel aan of niet aan, of wel aan of niet aan, of wel aan of niet aan?
Nee, er staat niet, de mens beproeft zichzelf of hij eten, ja of nee. Maar de mens beproeft zichzelf opdat hij eten. De bedoeling van de zelfbeproeving is dat u volgende week aangaat. Terwijl u in de week opgeruimd hebt wat in de weg zat, lag. Dat u aangaat op een waardige wijze. Niet op een onwaardige wijze. Opdat u zich geen oordeel, maar juist zegen mag indrinken. De waarachtige beproeving. Weet je wat er letterlijk staat hier? En ook in de Bijbel, in de grondtekst, daar staat het woord examineren. Examineren. Je moet jezelf examineren voordat je gaat communiceren. Een röntgenfoto laten maken. Stel je voor dat de dokter dat zegt. Dat de dokter zegt, je moet een röntgenfoto laten maken. Wel, dokter, is het dan wel... En je voelt soms al even zo'n vreemd voorgevoel. Ik denk dat het niet helemaal pluis zit. Kan wel eens zwaar tegenvallen. Toch maar even je laten doorlichten. Ja, dat is best wel confronterend. Maar als er nou een hele bekwame arts is die je kan genezen, ja, dan toch maar ondergaan. Nou, dat is een beetje de zelfbeproeving, de voorbereiding. Het licht van God in je leven laten schijnen, toelaten. Maar hij is ook een arts. De Heere Jezus is niet alleen maar de gulle gastheer die gratis voedsel geeft. Een soort voedselbank. Nee, de Heere die maakt ook een röntgenfoto. Opdat mijn geestelijke kwalen naar boven komen. Opdat ik die laat behandelen door hem. Aan de ene kant is de Heere Jezus een gulle gastheer, ja zeker. En aan de andere kant is hij ook een strenge examinator. Zelfbeproeving, zelfonderzoek. Examen afleggen, ja, zegt er eentje, maar als ik dan zak. Zal ik slagen of zal ik zakken? Als ik dan zak. Als ik zak als een baksteen. Ja. Dan is mijn gebed, Heere, vang me dan op. In uw genadige armen als ik overal doorheen zak. Dat gebed. Zelfbeproeving. Weet je, mag ik eens een paar handvatten geven? Zelfbeproeving, dat moet je nooit doen zonder je te richten op de Heer Jezus. We hebben twee ogen gekregen. Hè? Die ene oog, dat ene oog, dat moet je kijken in je eigen hart, naar binnen. En het andere oog moet je kijken naar het kruis. In de verhouding van 1 staat tot 10. 1 keer een blik in je eigen zondige, verdorven hart. 10 keer op het kruis. 2 ogen. Aan de ene kant dat er gebrokenheid mag komen, door de Heilige Geest gewerkt hoor. De gebrokenheid mag komen. Heren, wat zit ik toch rot in elkaar. Corrupt, verdorven. Die vuile bron. Aan de andere kant dat er ook sprakeloosheid mag zijn over Gods amazing grace en wonderbare genade. Kijk, zelfbeproeving, dat mag nooit zelfkwelling worden. Ja, dat je jezelf op de pijnbank legt en dan ga je weer over de schreef, die ene kant op. Angstig op zoek, wroeten en woelend in jezelf. Angstig op zoek of je misschien een kenmerkje kan vinden. Om jezelf straks verlof te geven om volgende week het avondmaal te gaan. Mensen, ik hoef mezelf geen verlof te geven. Als ik volgende week aanga, is dat geen bewijs van goed gedrag. Maar is dat alleen maar een bewijs van Gods grote genade. Dat is wat anders. Op zoek naar... Ik wil u en het formulier wilt u niet op uzelf terugwerpen. Dan word je of wanhopig, dat je zegt van nou, ik zie alleen maar zwarte dingen. Nee, voor mij is het niet. Of je wordt hoogmoedig, dat je zegt van nou, ik heb toch nog wat bij elkaar kunnen sprokkelen zo, van mijn eigen goede dingen. Nee, dat is de bedoeling niet. Ik kwam in de voorbereiding een mooie vergelijking tegen van dominee Hegger. Dominee Hegger, weet je wel, die man van in de rechte straat. Hij heeft ook wel eens gepreekt, heb ik begrepen. Hij leeft nog, in de 90. Man met de liefde bedeeld, ex-priester. Weet je, dominee Hegger zegt in een van zijn boeken, hij zegt, die God van de Bijbel, hè, die is niet hetzelfde als de God van de heidenen, hoor. Hij zegt, zelfonderzoek, daar moeten we geen zelfkwelling van maken. Dan geeft hij een vergelijking met een Tantalus-kwelling. Tantalus, dat is een figuur uit de Griekse en de Romeinse mythologie. Hij zegt, je had de oppergod Zeus, de god van de Romeinen, een heidense god. En die wilde Tantalus, een meneer Tantalus, die wilde die straffen. Dan gaf hij een hele vrede straf. Toen moest Tantalus, die moest, terwijl die van dorst versmachtte, moest hij in het water gaan staan. En telkens als hij naar het water neigde om het te drinken, week dat water terug. Hij kon er niet bij. En vlak boven zijn hoofd groeide een tak. Er waren heerlijke vruchten aan. En als hij naar die tak wilde grijpen, dan week die tak terug. Hij kon er niet bij. Dat is wreed. Dat is kwellend. En die Tantalus die kon alleen maar zuchten, zuchten, zuchten. Ja, dat is de bedoeling niet. Die God van de Bijbel is niet als een God van de heiden, is geen Zeus. Nee, dat wil het avondmaalformulier niet zeggen. Tot onze troost, niet tot onze kwelling. Wie moet zichzelf onderzoeken? Er staat een ieder. Een ieder. En dit is geen evangelisatietoespraak. Van mensen buitenkerkelijke, onkerkelijke, of degenen die nog niet aan het avondmaal gaan. U moet jezelf onderzoeken en beproeven. Nee, dit wordt gericht aan de gemeente van Christus, aan de geliefden in de Heere Christus. Dus ook avondmaalsgangers, die hebben toch altijd maar weer die opdracht om zichzelf te beproeven en te onderzoeken. Er staat zo treffend in die drie stukken. Ten eerste bedenken een ieder bij zichzelf. Ten tweede onderzoeken een ieder zijn hart. En ten derde onderzoeken een ieder zijn geweten. He, je bent er niet klaar mee om te zeggen, nou ja, ik ben nog onbekeerd. En daarom ongeschikt om aan te gaan, dus het is niet van mij. Daar ben ik niet klaar mee. Daar ben ik niet mee klaar. Weet je, als je zo blijft zitten, dan spreek je eigenlijk uit, ik wil eigenlijk nog helemaal niet dat Jezus koning over mijn leven is. Dat is wat. Ja, en ieder onderzoekt zichzelf. Hij onderzoekt zijn hart en zijn geweten. He, dat is dus hier, ja, bij je eigen tuintje blijven hoor, niet kijken naar een ander. Daar zijn we zo goed in. He, om een ander te keuren en te onderzoeken. Nee, jezelf. Die kijken naar al die avondmaalgangers en alle die blijven zitten, jezelf. Ik heb bewust gelezen uit Romeinen 14, waar je sterke en zwakke had in één gemeente. En dat liep een beetje uit de hand daar. Die sterken die zeiden, ik kan alles eten, varkensvlees en rundvlees en geen kosher, wel kosher, maakt allemaal niet uit. Ik kan alles eten, want Christus, ik sta in de vrijheid. En dan waren de mensen die waren dan een beetje, ja, zeggen, nee, ik eet alleen maar kosher. En dan zeiden, oh, jij zit nog onder de wet, joh, jij zit nog gewoon onder de wet. Verkeerd opgevoed, dat is je opvoeding, moet je overboord gooien. En ze verachten eigenlijk die nog een beetje nauwkeurig waren. Andersom was het ook zo, degene die netjes en nauwkeurig leefde volgens de dagen en de vaste dagen, de feestdagen van het Oude Testament. En die keken dan naar die zogenaamde sterke christenen, die alle dagen waren gelijk. En die het nauwkeurig namen, die keken dan naar die anderen en die veroordeelden. En die zijn hartstikke werelds, joh. Zijn geen christen meer, die zijn veel te werelds. He, dus de een zei tegen de ander, jij bent wetties. En de ander zei tegen de een, jij bent werelds. En de een verachtte de ander en de ander veroordeelde de ene. Nou, zo ging dat daaraan toe. Dan zegt Paulus, dat moet je niet doen, mensen. Want hoe het ook is en wat je nou wel of niet doet, je staat of valt je eigen heer. Je hebt straks verantwoording af te leggen, niet naar elkaar kijken, maar voor je meester. Want een ieder, de rekkelijke en de precieze, die het nauw nemen en die het ruim nemen, hoe dan ook en waarom dan ook, een ieder zal rekenschap moeten afleggen voor de rechterstoel van Christus. En daarom mensen niet naar een ander kijken, maar jezelf. Gemeente, nou, ik ben nou een half uurtje aan het preken. Wat vind je er nou van? Een preek over de zelfbeproeving. Gaan uw stekels dan een beetje overeind staan? Ja, wat nou? Weet je, er is een grote opwekkingsprediker geweest, George Whitefield. Was 17 jaar, had belijdenis gedaan en ging aan het avondmaal. Later een grote opwekkingsprediker geworden. Hij zegt dit: wat sprong mijn hart op en wat huiverde ik als een arme man die bang is om in zijn boekhouding te blikken, om te ontdekken dat hij bankroet is. Wat sprong mijn hart op, wat huiverde ik als er eens een dominee preekte over de zelfbeproeving. En over het onderzoek voor ons aangezicht en dat we niet te goed zijn om onszelf te bedriegen. En hoe staat het nou, hoe is het nou echt? Ben je nou iemand die rein is in eigen ogen, maar eigenlijk van je zonde drek nog helemaal niet gewassen? Hij zegt, als ik zulke preken hoorde, dan huiverde ik, want ik was bang. Ja, mijn boeken zijn niet in orde. Ik ben eigenlijk bankroet. Hij nam deel aan het avondmaal, al belijdenis gedaan, maar hij was nog niet waarachtig tot God bekeerd. Om maar een ouderwetse uitdrukking te gebruiken. Hij zegt, ik ging aan, dat zijn zijn eigen woorden, met een onvernieuwd hart. Als ik tot zelfonderzoek werd aangezet, dan kwam de aversie tegen God en goddelijke zaken in me op. Met andere woorden, als er een dominee was die niet alleen maar zo deed, maar ook wel eens zo deed. Dan kwam de aversie, dan kreeg ik afkeer. Dan gingen de stekels overeind staan, dat wilde ik helemaal niet. Had ik de kerk wel uit willen lopen. Ik vond me erg onwillig om in mijn hart te zien.
Voel je aangesproken?
Gemeente, ik ga nog wat zeggen. Ik heb gezegd, het zelfonderzoek dat is nodig en dat is bijbels. Twee ogen. Het zelfonderzoek dat gaat ook nooit zonder schriftonderzoek. Dat wil ik ook met nadruk zeggen. Zelfonderzoek dat heeft te maken met een open hart en met een open bijbel en met een open mond en met een open oor. Niet wat vind ik van mezelf of vindt een ander van mij. Als er nou één kind van God is in deze gemeente, dan bent u het wel. Ja, dat kan iedereen zeggen, maar daar heb ik niks aan. Maar zeg het woord nou over mij. Wat spreekt het woord over me uit? Zelfonderzoek, dat heeft te maken met schriftonderzoek. En dat heeft te maken, waar moet je dat dan doen, zelfonderzoek? Zelfbeproeving, weet je, daar moet je tijd voor maken. Niet op een zaterdagavond nog even 5 minuten extra, of een vrijdagavond. Je ploft in je stoel, dan zal ik even een boekje lezen. Maar dat heeft te maken met stille tijd, met de binnenkamer. En zelfonderzoek, dat doe je, dan zonder je af, dan bezin je je. He, als er hier staat dat een ieder bedenken bij zichzelf, dat bedenken dat heeft te maken met even tijd apart nemen. Dat die Puritijnen dat uren konden, he, bidden. Dat klagen we soms zo aan. Ja, dat is onze tijd niet. Nee, maar die mensen leefden wel echt dicht bij God. En bij ons is het nou wat dat betreft heel oppervlakkig, maar zo weinig diep. En dat komt omdat we geen tijd nemen om te spreken met God. Wij rekenen in minuten, als we rekenen. Ja, je moet geen horloge gebruiken, zegt u dan. Nee, maar dat kan ook een beetje een vrome smoes zijn door te zeggen van ja, leg je wel een half uur op je knieën. Wordt u wettisch? Nee, joh, daar gaat het helemaal niet om. Maar ben je nou wel eens zo in je gebed verzonken dat je zegt van ja, voordat ik het wist, een half uur. Zou de gemeente gaan bloeien? Ongekend. Dat is de kracht. Dat is de verborgen kracht van de hele gemeente. Ik klaag mezelf zo aan. Ja. Zelfonderzoek gaat niet buiten een schriftonderzoek. Waar? Ach, het is geen eenzaam avontuur in de woestijn. Nee, het is altijd onder de ogen van God komen. Onder de ogen van God komen, voor Gods aangezicht komen. In gesprek gaan met die God op de toonhoogte van Psalm 139. Waar we gezongen hebben, niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Met God een gesprek aangaan. Doorgrond mijn hart en ken me weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg die ik ga niet goed voor mij. Leid me dan op de eeuwige weg, Heer. en maak mij vrij. En de bedoeling van dat zelfonderzoek, ik zeg het maar nogmaals, dat is tot onze troost. Het gaan naar de tafel des Heren is geen gaan naar het schavot. Het is geen rechterstoel volgende week, maar een genadetafel. Waar het vette van zijn huis mag worden gesmaakt. Geen plaats van gericht, maar een plek van genade. Omdat de plaats van het gericht was op die heuvel daar ginds. Daarom kan die tafel een tafel van genade zijn. Een genadetafel, geen wetstafel. Van je moet en je moet en je moet. Je moet zoveel. Geen wetstafel met storm en donder en onweer. Maar een genadetafel. Waar het zuizen van de zachte stilte wordt gehoord. Nou, derde gedachte ga ik me eindigen. Ik heb het gehad over. Ik heb het gehad over de bedoeling tot onze troost. Ik heb het een tweede gehad over die zelfbeproeving. Daar wat handvatten voor gegeven. En ten derde dan zeg ik nog iets over de driedeling. Die eigenlijke drie stukken, dat bewaar ik voor de volgende keer. Maar ik wil nog gewoon nog eventjes wat zeggen over die driedeling. De inhoud, hoe moet je dat dan doen, jezelf beproeven? De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Drie dingen. Ten eerste bedenken niet bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Dat noemen we de ellende. Ten tweede onderzoeken in ieder zijn hart of hij de gewisse van belofte van God gelooft dat hem al zijn zonde om Jezus wil vergeven zijn. Dat noemen we de verlossing. En ten derde onderzoeken in ieder zijn hart of hij gezind is om God de Heere waarachtige dankbaarheid te bewijzen. Dat is de dankbaarheid. Ziet u in deze drie deling de drie stukken weer terug? De hand van Olivianus, ellende, verlossing en dankbaarheid, net als in de catechismus. De ellende heeft te maken met wie ik ben voor God, was voor God en ben nog steeds, ook nadat ik zijn kind geworden ben, in de afgelopen 3 maanden. Wie ik ben, ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt, tekortschietend, oppervlakkig, vaak geen zin, vaak te druk, vaak te moe. Soms is het te laat, dat ben ik. Heere, wat heb u toch een verdriet van me. Wat heb je toch een verdriet van me. Dat je het uitzucht, o God. Nou ben ik een christen, nou ben ik een ambtsdrager. Maar wat heb u toch een verdriet van me. He, dat je dat nou dieper en dieper gaat inleven voor God. Dat is niet vreemd hoor. Dat is niet vreemd. Paulus die was al zo lang op de weg. Aan het eind van zijn leven zegt hij mij, de grootste der zondaars. Ja, Paulus, jij? Je bent de grootste in het koninkrijk Gods. Mij, de grootste der zondaars. En ja, als je alle kinderen van God op 1 lange lijst zou zetten. Hè, sta ik daar, helemaal onderaan. De grootste van de zondaars. De minste van de heiligen. Dat verdiept zich. Maar tegelijkertijd ook de verlossing in de Heere Jezus en de dankbaarheid aan God. Dat zijn geen stationnetjes dat je zegt van nou ja, eerst klas 1, dat is de ellende. En als je dan tot bekering komt, dan word je bevorderd tot klas 2. En die ellende, daar moet je niet meer over praten en zo, dat leer je achter de rug. En dan gaan we vervolgens, gaan we de rest van ons leven, gaan we ons richten op klas 2, de verlossing en de dankbaarheid, klas 3. Dan hebben we het niet begrepen waar het over gaat. Ik geloof niet in zo'n stationnetjes geloof. In zo'n klassenbekering van klas 1 naar 2 en misschien nog klas 3. Nee hoor. Alle drie, ellende, verlossing en dankbaarheid. Alle drie, hè, dat zijn de drie dimensies van een levend geloof. De drie aspecten, ze horen bij elkaar van dat ene geloof. En gemeente, hoe langer je nou met de Heer mag leven, hoe meer zich dat gaat verdiepen. De kennis van mezelf wordt dieper. En ik ga me meer van God verootmoedigen. Maar de verlossing in Christus wordt voor mij groter, vreugdevoller. En de dankbaarheid aan God de Heer, mijn hemelse Vader, die wordt intenser, intensiever. Het wordt uitgewerkt in mijn leven. En waar je kennis van jezelf, waar dat uitslijt. Hè, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan rol je aan de andere kant, dan rol je weer aan de dijk. En waar dat gaat uitslijten, dat besef. Wie je nou bent voor het heilige oog van God. Als dat gaat uitslijten, dan wordt geloof oppervlakkig en hoop vaag en liefde zwak. Liefde zwak. Al zou ik aan u vragen, hou je nou van de Heer Jezus? En dan zou je eerlijk zijn, dan zou je misschien zeggen, ja, een beetje, een beetje. Nou, dat bedoel ik nou met dat oppervlakkige. En dat klaagt me aan, een beetje. Is dat nou alles? Voor die lieve zaligmaker, een beetje. Je moet uitkijken dat genade geen snoepje wordt. In plaats van een levensnoodzakelijk medicijn waar je leven en je dood mee gemoeid is. Als de kennis van onszelf gaat uitslijten, dan wordt genade een snoepje. Nou ja, je vindt het lekker of niet. Maar genade is geen snoepje. Genade, dat is een levensnoodzakelijk en levensreddend medicijn. Zullen ze bij elkaar houden, dat wil ik er maar mee zeggen. Alle drie. Geen één kan worden gemist, ook de dankbaarheid niet. Zeer zeker niet, alle drie bij elkaar. En in de goede verhouding bij elkaar. He, die ellende gaan we niet uitvergroten hoor. Doe de catechismus ook niet. Kortste stukje is het stukje van de ellende. Kortste stukje. Maar wel noodzakelijk. En de hoofdzaak, dat is de verlossing in de Heer Jezus Christus. Volgende week is het stralende middelpunt niet al die mensen die aangaan, maar die ene die zijn leven gaf. Voor zondaars, voor verlorenen. Voor mensen die allemaal geestelijke kwalen hebben. En ze graag vanaf willen. En niet weten hoe. Dat is de hoofdzaak, de verlossing. En de dankbaarheid hoort er wezenlijk bij. Hoe liggen de verhoudingen nou in mijn leven? Hoe liggen de verhoudingen? Niet één kan worden gemist. Hoe liggen de verhoudingen? Als het gaat over dat eerste, dat tweede en dat derde. En dan zie ik weer dat gevaar, hè. Aan de ene kant is het gevaar dit. Hè, als ik u de wet ga voorschrijven van nou mensen, nou moet je diep genoeg en is je geloof nou groot genoeg en is je zondekennis nou zwaar genoeg en lang genoeg geweest. Ach, dan ga ik u allemaal wetjes voorschrijven en dan wordt het weer een voorwaardelijk evangelie en zo. En dan wordt het weer zo wettisch. En dan zijn we veel te bekrompen en dan zijn we veel nauwer dan dat rijke, dat ruime evangelie van Gods genade. Nee, zo moet het niet hoor, zo moet het niet. He, dat ik ga peilen van, is het nou allemaal echt bij u geweest? Dan ben je volgende week aangegaan. En kijk, wat heb je nou te vertellen? Oh, je hebt niks te vertellen. Nou, waarom ben je... Nee, zo niet. Maar de andere kant... Ik begon de preek met vermaning en bemoediging. De andere kant is, als die diepe tonen van verootmoediging gaan ontbreken... Ja, dan verschraalt het geloof tot iets bleeks. Dan verbleekt het... Dan verschraalt het geloof tot iets vanzelfsprekend. En dus, zo'n dusgeloof, hebben we het wel eens over gehad. Niet een nochtans, maar een dusgeloof. Ja, dat is erg. Dan verschraalt het geloof. Hè, als zonde geen zonde meer is. Als de verootmoediging gemist wordt. Ken ik dat nou, verootmoediging? Weet je wat verootmoediging is? Nou, dat je hart als het ware voor God aan diggelen valt. Een gebroken hart. He, dat je jezelf wel eens voor je hoofd kan slaan. Zeg, Heer, wie ben ik nou? Verootmoediging dat ik van mijn troontje kom. En dat ik voor God als het ware nou weer eens op mijn knieën terechtkom. Zeg, Heer, ik kan me niet begrijpen dat u het nou uithoudt. Uw wonderbare genade voor such a wretch like me. Voor zo'n ellendeling als ik ben. Ik kan niet begrijpen. Weet je wie dat begrepen heeft? Die zondares. Die zondares in het evangelie van Lucas. Simon de Farizeeër. En die, ja, was het een publieke vrouw? Ik weet het niet, was in ieder geval een zondares. De zondares van de stad. Ze stond er onbekend. De Heer Jezus kwam in het huis van Simon de Farizeeër. Net de keurige jongen. Kerkelijk meelevend. Beleidend. En er was ook een avondmaal gehangen. Vast en zeker. Simon de Farizeeër. De Heer Jezus heeft hij zelfs in zijn huis toegelaten. Nou, dat is helemaal wat. Ja, maar cool. Koeltjes. Geen kus. Geen water om zijn voeten te wassen. Geen olie om zijn hoofd mee te zalven. Gewoon. Zeg Simon, hou je van de Heer Jezus? Beetje. En toen kwam die zondares. Ja. Ja, een last van de verleden op de nek. Toen werd aangekeken, die. En toen kwam ze bij de voeten van de Heer Jezus terecht. Daar zakte ze in elkaar. En toen ging ze huilen. En toen maakte ze met haar tranen de voeten van Jezus nat. En met haar haren droogde ze zijn voeten af. Ze kuste die voeten innig. Een zondaar die uw voeten kust. En ze goot er een beetje balsemolie overheen. Dan zegt de Heer Jezus, Simon, ik heb hier wat te zeggen. Ik heb jou wat te zeggen. Heb je dat gezien? En dan zegt de Heer dit. Wie veel vergeven heeft, wie veel vergeven wordt, die heeft veel lief. Kijk, dat is nou het verschil, hè? Die zondares, die wist dat ze zondares was. En die was zo verbaasd dat ze welkom was, bij, dat Jezus ze niet wegschopte van, haar, van zijn voeten vandaan. En wie veel vergeven wordt, heeft veel lief. Weet je waar ik wel eens jaloers op ben, mensen? Die tranen van die vrouw. Nou moet dat niet verkeerd oppakken hoor. Maar wanneer is het nou voor het laatst geweest dat u voor God gehuild hebt? Is dat nou heel lang geleden dat u tranen vergoten hebt voor God? Gewoon. Dat je ziet, Heere. Nee, alleen maar verdriet van me had. Die onreine bron van binnen. Het goede wil ik wel doen, maar het kwade, ik val er altijd maar weer in terug. Simon, die heeft geen tranen gehad hoor. Nee, nee. Dat was allemaal zo afgepast, zo berekend, zo cool. Zo verstandelijk. Maar die zondares. Kijk, dat bedoel ik nou met, dat, met die ellende, die dimensies. Hè? Dat verdiept zich, dat verdiept zich. Nou, ik ga eindigen, mensen. Drie stukken, laten we ze bij elkaar houden. Ik zeg het kinderen met drie V's. Het eerste is de verootmoediging. De verootmoediging. Dat je je klein maakt voor God. Ik ga het niet herhalen. Je klein maakt voor God. Verootmoediging. De tweede is de vergeving. Er is vergeving altijd bij u geweest. Enkel om des middelaars bloed. Die gewisse belofte van God dat al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. En de derde is de V van de vernieuwing. Dan ga ik de zonde proberen te laten en dan ga ik voor de Heere leven. Dat is dankbaarheid. Verootmoediging, dat is de eerste V. Vergeving, dat is de tweede V. En het derde V is de vernieuwing. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik ga eindigen met een gezang dit keer. Een gezang. Waar ze nou alle drie terugkomen. U kent het vast wel. Eerste couplet. Samenvatting van de preek. God enkel licht. Voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. Zie ons bevlekt. Met schuld besmet, misvormd door duizend zonden. Dat is de ellende, dat is de verootmoediging. Tweede couplet. Ja, amen, ja, op Golgotha stierf hij voor onze zonden. En door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonde. Dat is de vergeving. Derde couplet. Wil u ter eer steeds meer en meer het geloof in ons versterken. Dan zullen wij gereed en blij uit liefde het goede werken. Amen. We gaan zingen 130 vers 2. Daar zie je ze ook alle drie terug. Zo gij in het recht wilt treden. Maar nee, daar is vergeving, opdat gij kinderlijk wordt gevreesd. 130 vers 2. Wij zullen nu het eerste gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. En dan sla ik een stuk over, want dat heb ik aan het begin van de dienst gelezen. Daar ga ik verder bij. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun harten daarentegen niet voelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Te weten alle afgoden, dienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Zullen we eindigen met een dankgebed. Getrouwe Heere in de hemel, heilige en nabije God, in de Heere Jezus Christus. Wij danken u voor deze dag, voor de morgendienst en ook voor deze middagdienst. De schriften zijn opengegaan, we hebben mogen nadenken over dat belangrijke thema, zelfonderzoek. voor uw aangezicht, onder uw ogen, met een geopende Bijbel en een geopend hart, en met een blik op onszelf en tegelijkertijd een blik op de Heer Jezus. Heren, wij danken u voor uw woord, een onderzoekend woord vanavond. Heren, bewaar ons voor oppervlakkigheid, voor een zwak, voor een oppervlakkig geloof en een vage hoop en zo'n zwakke liefde. Heren, schenk ons de Heilige Geest en genade, opdat we zouden zoeken en bedenken de dingen die boven zijn. Als we lezen hoe groten in uw koninkrijk zo toegewijd waren, zo'n innig gebedsleven hadden, o Heren, dan schaam ik me voor u. En dan verootmoedig ik me ook voor u, Heren. Wat lopen we toch vaak de kantjes ervan af? Wat geven we u vaak een fooi? Heren, alsof we u moeten zoet houden. O Heren, vergeef ons onze ongeïnteresseerdheid vaak. Vergeef ons dat we de prioriteiten zo vaak zo verkeerd leggen. Dan is het zo waar dat tegenslag de beste leermeester is. Dan wordt er weer eens aan de boom geschud. Waar zijn we nou toch mee bezig? Dat moet u soms wel doen in ons leven, Heren. Want anders dan hollen we door maar de verkeerde kant op. We danken u ook, o God, dat u de arts bent. Waar we met al onze kwalen naartoe mogen komen. Geef ons zo een echte voorbereiding. En overweldig ons, Heren, met een verrassende zegen volgende week. Heb dank voor alles. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 31, vers 19. Bemint de Heer, Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt. Psalm 31, vers 19. De zegen van de Heer gaat daarna heen in vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.